Allereerst, gemeente, een enkele mededeling namens uw kerkraad. Allereerst met betrekking tot het uitgebrachte beroep. Dominee A.J.T. Ruys heeft hiervoor bedankt. En hij blijft dus verbonden aan de gemeente van Rotterdam-Kralingen. Volgende week zondag zal in beide diensten professor Baars voorgaan. En dan zal er in de morgendienst bediening van de heilige doop zijn. En voor de genoemde datum geldt natuurlijk, zo de Heer wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere Heere, in naam van die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten wij deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen uit Psalm 66 hier in de kerk. Moeten we dat ingetogen doen. Thuis mag je dat natuurlijk wel uit volle borst doen. We zingen Psalm 66, vers 2. Al het aardrijk smeek u neergebogen, de hele aarde moet neergebogen, knielend. De schoonste psalmen aanheffen, gezangen die uw, die Gods naam verhogen vanwege zijn wonderdaan. Psalm 66, het tweede vers. Ook vanochtend maakt de Heere God ons zijn heilige wil bekend. Wij gaan die horen als wij luisteren naar Gods wet. En als antwoord zingen wij daarop uit Psalm 65, vers 2. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Psalm 65, vers 2 als antwoord op het horen van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte, uit het slavenhuis, geleid hebt. Diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Wij gaan opnieuw de schriften openen. Dat doen wij in het Oude Testament, in het Bijbelboek Genesis en daarvan het 8e hoofdstuk. De schriftlezing voor deze ochtend vindt u in Genesis 8. En daar luidt het woord van de Heere als volgt. En God gedacht aan Noach en aan al het gedierte en aan al het vee dat met hem in de ark was. En God deed een wind over de aarde doorgaan en de wateren werden stil. Ook werden de fonteinen van de afgrond en de sluizen van de hemel gesloten en de plasregen van de hemel werd opgehouden. Daartoe keerden de wateren weder van boven de aarde heen en weder vloeiende en de wateren namen af ten einde van 150 dagen. En de ark rustte in de 7e maand op de 17e dag der maand op de bergen van Ararat. En de wateren waren gaande en afnemende tot de 10e in de 10e maand. Op de 1e van de maand werden de toppen van de bergen gezien. En het geschiedde ten einde van 40 dagen dat Noach het venster van de ark dat hij gemaakt had opendeed. En hij liet een raaf uit, die dikwijls heen en weer ging, totdat de wateren van boven de aarde verdroogd waren. Daarna liet hij een duif van zich uit om te zien of de wateren gelicht waren van boven de aardbodem. Maar de duif vond geen rust voor het hol van haar voet. Zo keerde zij weder tot hem in de ark, want de wateren waren op de hele aarde. En hij stak zijn hand uit en nam haar en bracht haar tot zich in de ark. En hij verbeidde nog 7 andere dagen. Toen liet hij de duif opnieuw uit de ark. En de duif kwam tot hem tegen de avondtijd. En zie, een afgebroken olijfblad was in haar bek. Zo merkte Noach dat de wateren van boven de aarde gelicht waren. Toen vertoefde hij nog 7 andere dagen en hij liet de duif uit. Maar zij keerde niet meer weder tot hem. En het geschiedde in het 601e jaar, in de eerste maand, op de eerste dezelfde maand, dat de wateren droogden van boven de aarde. Toen deed Noach het deksel der ark af en zag, toe en zie, de aardbodem was gedroogd. En in de tweede maand, op de 27e dag der maand, was de aarde opgedroogd. Toen sprak God tot Noach zeggende, ga uit de ark, gij en uw huisvrouw en uw zonen en de vrouwen van uw zonen met u. Al het gedierte dat met u is, van alle vlees, aan gevogelte en aan vee en aan al het kruipende gedierte dat op de aarde kruipt, doe met u uitgaan. En dat zij overvloediglijk voortdelen op de aarde en vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen op de aarde. Toen deed Noach uit en zijn zonen en zijn huisvrouw en de vrouwen van zijn zonen met hem. Al het gedierte, al het kruipende en al het gevogelte van al wat zich op de aarde roert naar hun geslachten gingen uit de ark. En Noach bouwde voor de Heer een altaar. En hij nam van al het reine vee en van al het reine gevogelte en offerde brandoffers op dat altaar. En de Heere rook die liefelijke reuk en de Heere zei in zijn hart, ik zal voortaan de aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil, want het gedichtsel van des mensen hart is boos van zijn jeugd aan. En ik zal voortaan niet meer al het levende slaan, gelijk als ik gedaan heb. Voortaan. Al de dagen van de aarde zullen saaiing en oogst en koude en hitte en zomer en winter en dag en nacht niet ophouden. Laten wij de Heere bidden om de leiding van zijn Heilige Geest en om een gezegende dienst. En wij willen in onze voorbeden denken aan Ton en Dieneke van der Linden. Beiden hebben corona en broeder van der Linden is afgelopen vrijdag opgenomen in het ziekenhuis. In de voorbeden denken we ook aan andere gemeenteleden die corona hebben. En we denken aan andere ernstig zieken in de gemeente. We doen ook voorbeden voor Gerco en Jolande Keizer en hun kinderen. Want gisteren overleed hun opa, dominee C. Oorschot uit Stellendam. Laten wij de Heere bidden. Heere, wij zongen dat. Welzalig. Hij die u verkiest en doet naderen om in uw huis te wonen. Heere, mag dat voorrecht dat is ons ten dele te beurt gevallen vanochtend, toen de deuren van uw huis open gingen. En nu zitten we hier om uw heilstem te horen. Uw woorden van genade. En Heere, wat hebben we die nodig? Omdat dat andere ook waar is wat we zongen. Dat een stroom van ongerechtigheden de overhand had op ons. Dat moeten we u belijden als we zojuist uw wet hebben gehoord. Dat we schuldig staan. En dat wij de zonde niet de baas zijn, maar dat de zonde ons de baas heeft. De baas is. En wij belijden u dat we schuldig staan. En dat we van u afhankelijk zijn of u onze zonde wil vergeven. En we danken u dat we dat mogen horen hier in uw huis, dat u dat wil doen. Dat we hier in uw huis zijn om dat te horen dat u een God bent die vergeeft, die uw genade uitdeelt. Dat u een God bent die, al komt u met uw oordelen over de aarde, toch weer verder wil met uw wereld. Dat is wat Noach mocht meemaken. Dat er ook na de zondvloed een nieuw begin is. En dat niet omdat Noach en zijn kinderen beter waren. Want we horen dat ook in de schriftlezing, dat de Heer toch vaststelt dat het gedichtsel, dat alles wat er in het menshart leeft, nog steeds slecht is vanaf zijn jeugd. En dat geldt voor de mensen toen en dat geldt voor de mensen van vandaag. Dat geldt voor ons allemaal. En dan danken we u, Heer, dat we vanochtend opnieuw dat evangelie mogen horen dat u met ons verder wil. Dat het niet stopt vanwege onze ontrouw. Maar dat uw genade enkel en alleen rust op wie u bent. En we bidden u, mag dat de uitwerking van deze dienst zijn. Dat we daar ook voor krijgen, voor wie u bent. Uw trouw, uw genade. Dat we er ook voor krijgen hoe afhankelijk we daarvan zijn. Zodat we het afleren om al ons vertrouwen, wat we hebben in onszelf, dat we dat afleren en zodat we het alleen maar leren om ons vertrouwen op u te stellen. Heer, want dat is toch het doel als u ons ontdekt aan ons onvermogen u te dienen. Aan ons onvermogen om de zonde de baas te worden. Als u ons daarop wijst en ons daarbij confronteert, dan is dat het doel dat we daarmee bij u zouden komen. En dat we het enkel en alleen nog maar gaan verwachten van uw trouw en van uw genade. En dat is wat mag schitteren, ook in het gedeelte wat we vanochtend gelezen hebben. Heer, en dan kan het toch niet anders als we daarvan doordrongen raken. Dat we meezingen met die dichter. Dat heel de aarde moet buigen voor u, om u de lofzang aan te heffen. Vanwege uw wonderlijke daden. Of u de aarde nou bezoekt met uw oordelen, of dat u de aarde zegent. Heer, u bent groot, u bent ontzagwekkend. U bent majesteitelijk. U bent al onze lof en al onze aanbidding waard. Heer, wij danken u voor die trouw die u toont. En wij bidden u, geeft u ons geloof. Geef dat het zicht daarop ons zal doen vertrouwen op uw belofte. Geef ons zicht op uw belofte. En geef ons uw geest, zodat we ook leren uw belofte persoonlijk toe te eigenen. Dat het niet heil niet alleen voor anderen is, maar dat we ook mogen ervaren dat het voor ons is. Geef ons die genade, ook deze ochtend, niet omdat wij dat verdienen. Maar om wie u bent, om uw trouw, die u heerlijk hebt laten zien in uw Zoon, de Heer Jezus, toen hij stierf aan het kruis om de zonde van mensen te verzoenen. Uw trouw, die bleek uit de opstanding van u, o Heer Jezus, uit de dood. Toen u de machten van de dood, de zonde, en toen u de duivel verslagen hebt. En sindsdien bent u overwinnaar. En gaat u overwinnend rond op deze wereld. Al zien wij dat heel vaak niet. Al zien wij in ons eigen hart de zonde machtig zijn. Al zien we de goddeloosheid misschien ook om ons heen toenemen. Dan geloven we het. Dat u machtig bent. Dat u overwonnen hebt. En dat uw overwinning eens volledig zichtbaar zal worden. Heer, wat hebben we nodig om dat te ontdekken? Ook juist in deze crisistijd. Als de coronapandemie zich nog steeds uitbreidt, ook in ons land. Ook als er onder ons velen zijn die erdoor getroffen worden, doordat ze zelf ziek worden, of zelfs in het ziekenhuis opgenomen moeten worden, of misschien het in het verleden gehad hebben en daar nog steeds de gevolgen van ondervinden. Hier, dan zien we daarin ook de macht van de zonde ook en van ziekte. En daarin zien we dat uw overwinning nog niet volledig zichtbaar is. Maar dat we nog leven in een gebroken wereld. Wij bidden voor al die mensen die deze gevolgen ondervinden. Wij bidden in het bijzonder voor Ton en Dineke van der Linden. In het bijzonder voor Ton, die nu hij in het ziekenhuis ligt. Heren, wij bidden u, geeft u hem uw zegen. Geeft dat de behandeling die hij krijgt gezegend mag worden. En dat hij straks ook weer uit het ziekenhuis mag. U weet van de zorgen die er om hem zijn. Wees u hem erbij en zijn vrouw. Wees u met al die anderen die op dit moment ziek zijn door corona. Geef hen herstel. Geef hen nieuwe krachten. En alles wat ze nodig hebben. Oh, en geeft u dat ook aan alle die om hen heen staan. We bidden voor alle onder ons die indirect de gevolgen ondervinden van het coronavirus. Het zij de crisis gevolgen heeft voor hun werksituatie schoolsituatie of op heel andere manieren, u weet ervan. En we leggen het voor u neer. We bidden voor alle andere ernstig zieken in de gemeente. Heer, u kent hen. U weet wat ze nodig hebben. Zorgt u voor hen en mogen ze uw trouwe hulp en kracht ervaren. Wij doen voorbeden voor Gerco en Jolande Keizer en hun kinderen. Nu gisteren hun opa is overleden. Heren, wij danken u wat zij en wat wij ook in hem mogen ontvangen in het leven van dominee Oorschot. Hij mocht uw woord verkondigen en dat heeft hij ook hier mogen doen. En geef dat de nagedachtenis aan hem ook tot zegen mag zijn voor hen en voor ons. En tegelijkertijd bidden we u, geeft u hen kracht om dit verlies te dragen. We bidden voor alle anderen die te maken hebben met rouw, korter of langer geleden. Te maken hebben met pijn die niet overgaat. Heere, troost u, zoals mensen dat niet kunnen. Wij denken ook aan dominee mevrouw Procé, die door een positieve coronatest nog niet naar Canada konden vertrekken. Heere, wij bidden u, wilt u geven dat ze snel herstellen mogen en dat ze, nou, dat de testen snel weer negatief mogen zijn als ze die weer moeten doen, zodat ze ook straks wel weer naar Canada kunnen vertrekken en geven dat de reis op die manier mogelijk wordt. En wilt u hen dan ook een gezegende reis geven en dominee Procé en zijn vrouw ook straks in Canada ook daar tot een zegen stellen. Wij danken u dat ze mee mogen maken als u het geeft deze week, dat hun schoonzoon dominee Kranendonk mag promoveren. Wij leggen dat ook bij u neer. Geven dat de plechtigheid goed mag gaan. En wij danken u ook voor wat u hen in dat opzicht geeft. Wij komen ook dat u met het gebed nu dominee Ruijs voor het beroep bedankt heeft. Heer, u kent het verlangen van deze gemeente om een herder uit uw hand te mogen ontvangen. En dat is deze keer niet gebeurd. Heer, u weet wat deze gemeente nodig heeft. En wij bidden u, wilt u dat geven op uw tijd? Een herder en een leraar die u wil dat deze gemeente zal dienen, die hier tot zegen mag zijn, die uw woord mag verkondigen en pastoraat en catechese mag doen. Ja, die alles mag doen wat een predikant mag en moet doen in de gemeente. Een predikant die bidt voor zijn gemeente. Heer, u weet veel beter dan dat wij dat weten wat nodig is. En wij bidden u, geeft u op uw tijd opnieuw een herder en een leraar. Wees u trouw, zoals u in het verleden ook altijd trouw geweest bent. Wij bidden ook voor dominee Ruijs en zijn gemeente. U weet ook wat dit beroep met hem gedaan heeft en wat het met de gemeente van Rotterdam gedaan heeft. Heer, wilt u hem ook in de gemeente waar hij aan verbonden blijft ook verder tot een zegen stellen. En laat de verkondiging van uw woord zo door mogen gaan. Wij bidden u voor deze gemeente ook het werk van de kerkenraad. Ook nu ze dat in deze, nu de vakante tijd nog even zal voortduren, wilt u hen wijsheid geven om aan de gemeente leiding te geven. Om de dingen te doen die gedaan moeten worden. Wilt u hen ook daar alles geven wat voor nodig is. En zegent u in ieder die een taak heeft in deze gemeente. Heer, laat uw woord hier verkondigd worden en laat uw woord hier vrucht dragen. Heer, u bent niet afhankelijk van uw knechten, maar u gebruikt uw knechten wel. En zegen alles wat er hier in dat opzicht gebeuren mag. Heer, er is nog zoveel meer waar we u om willen vragen en om kunnen vragen. Wij bidden u, geeft u ons uw zegen. U weet wat wij nodig hebben. U weet het veel beter dan dat wij het zelf weten. Wij bidden u ook om een zegen over deze dienst. Heer, als het van ons afhangt, dan gaan wij niet als gezegende mensen naar huis. Maar wij zijn van u afhankelijk en daarom bidden wij u. Geeft u ons uw geest. Uw geest die ons verstand verlicht. Zodat we horen en begrijpen wat er gezegd wordt. En geef ons ook uw geest die onze wil vernieuwt. Om dat te doen wat u van ons vraagt, ook deze ochtend. Zegt u uw dienaar die uw woord mag verkondigen. Geeft u hem ook de rust en de leiding van uw Heilige Geest. Zegen uw woord op alle plekken waar het deze ochtend gebracht wordt. hier in ons kerkverband, in andere kerken, wereldwijd. We bidden dat in het bijzonder voor de vervolgde kerk. Heere, zegent u uw woord en laat het vrucht dragen. Vruchten tot uw eer. Hoor zo onze gebeden. Neem onze dank aan. Niet omdat wij dat verdienen, maar enkel en alleen uit genade. Om Jezus wil. Amen. U kunt nu thuis uw gaven geven voor de Heere en zijn dienst. In de kerk kan dit bij de uitgang. De eerste collecte is voor de kerk en de tweede collecte is voor de kerkelijke kassen. De Heere zegene u en uw gaven. En wij vervolgen deze dienst door te zingen uit Psalm 71 en daarvan het tweede vers, Psalm 71, vers 2. Wees mij een rots om in te wonen, een schuilplaats waar mijn hart de toevlucht vindt. In smart, in verdriet. Psalm 71, vers 2. Gemeente, de tekst voor de preek van vanochtend vindt u in Genesis 8 en daarvan het eerste vers. We zullen bij het grootste gedeelte van het hoofdstuk wel stilstaan, maar dit vers als kernvers en dan vooral deze woorden. En de Heere God gedacht aan Noach en aan al het gedierte en aan al het vee dat met hem in de ark was. Straks na de preek zingen we verder uit Psalm 66 en daarvan het zevende vers, Psalm 66 vers 7. Ik zal het brandaltaar doen roken van het edelste, van het mooiste vee uit kooi en stal. Zo worden vet en merg ontstoken bij het lieflijk rijzend lofgeschal. Dus de dichter offert en daarbij klinkt zijn loflied. Psalm 66 vers 7 straks naar de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. En u die meeluistert, meekijkt. Aan iets nieuws beginnen. Wat kun je daarnaar uitzien? Een nieuw begin. Een nieuwe start. Misschien ziet u, misschien zie jij er ook wel naar uit in deze week. Misschien ben je de afgelopen week ook wel weer teleurgesteld toen je hoorde dat premier Rutte zei dat het opnieuw waarschijnlijk is dat de coronamaatregelen verlengd gaan worden. Je ziet er naar uit. Een nieuw begin. Een periode met minder beperkingen. Gewoon naar school kunnen. Gewoon naar de winkel kunnen gaan. Gewoon een verjaardag met vrienden. Gewoon in de zin van zoals we het gewend waren. Maar helaas. En wat duurt het allemaal lang. En dan ontmoeten we vanochtend Noach. Hij was met zijn gezin in de ark gegaan. Hij heeft meegemaakt hoe de zondvloed kwam, hoe de oude wereld verging en hoe hij werd gered. Hoe de Heere met hem een nieuw begin maakte. Alleen, en dat gaan we vanochtend ontdekken, het duurde bij hem ook wel heel erg lang. Het thema voor de preek van vanochtend is een nieuw begin. En we staan stil bij drie dingen. Allereerst bij verwachting, in de tweede plaats bij beproeving en in de derde plaats bij vervulling. Een nieuw begin, verwachting, beproeving en vervulling. Onze tekst zegt dat de Heere God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en aan al het vee dat bij hem in de ark was. Op dat moment stond de aarde onder water vanwege de zondvloed. Alles wat ademde op de aarde was gestorven. Alleen Noach en alles wat bij hem in de ark was, leefde nog. En nu denkt de Heere aan Noach. Heeft de Heere dan niet al die tijd aan Noach gedacht? Jawel, maar hier betekent het dat de Heere wat gaat doen. Er gaat wat veranderen op de aarde. Het feit dat de Heere aan Noach denkt en aan al de dieren betekent dat de Heere God verder gaat met zijn wereld. Het oordeel van God is hier niet het einde van de wereld. Nee, de Heere maakt een nieuw begin. En daarbij maakt hij gebruik van Noach. We kijken naar Noach. Hij zit al 150 dagen in de ark. Met zijn kinderen, met de dieren. Het heeft hard geregend. En de regen is inmiddels gestopt. Wat zou Noach gehoopt hebben op dit moment? Wat zou hij verwachten? Zou hij zo snel mogelijk weer uit de ark willen? Misschien herken je dat wel als je ergens op moet wachten. Op je verjaardag of op een nieuw huis dat gebouwd wordt. Dat het je niet snel genoeg kan gaan. Je gaat er iets bij voorstellen. Je gaat er iets van verwachten. Nou ja, wat zou Noach verwacht hebben van Gods nieuwe wereld? Hoe zou Noach verwacht hebben deze wereld aan te treffen? Zou hij er tegenop gezien hebben om alleen met zijn gezin een hele nieuwe wereld op te bouwen? Of zou hij er nou juist naar uitgezien hebben om weer een nieuw leven op te bouwen? Of zou Noach het naar zijn zin hebben gehad in de ark? Heeft hij het zichzelf misschien wel zo comfortabel gemaakt dat het leven in de ark hem eigenlijk wel bevalt? Is hem misschien dat wel zo goed gelukt dat het hem eigenlijk niet meer uitmaakte? Hoe lang het nog zou duren voordat hij de ark uitging? Wat denkt u? Wat denk jij? Ik denk dat u die laatste optie echt absurd vindt. Daar gelooft u vast niets van. Dat Noach zo ontspannen in de ark zat dat het nog maar de vraag was of hij eruit wilde. Maar dan zou het kunnen dat u, jij en ik dat doen wat we bij Noach absurd zouden vinden. Want wat verwachten wij vandaag? Petrus schrijft in 2 Petrus 3... wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Doet u dat? Doe jij dat? Of doen we dat wat we bij Noach absurd zouden vinden? Proberen wij ons leven hier op aarde zo comfortabel te maken dat het ons eigenlijk niet zoveel uitmaakt of er straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt? Ja, denkt u nu. Maar onze situatie is toch echt wel heel anders dan die van Noach. Noach leefde in een wereld die door het water vernietigd was. Dan is het logisch dat je uitziet naar een nieuw begin. Maar verschilt onze situatie daar nu echt zoveel van? Wat gebeurt er als je in de Heer Jezus gaat geloven? Paulus zegt in Colossenzen 2 dat je dan de grondbeginselen van deze wereld afsterft. Eigenlijk zegt Paulus, op het moment dat je de Heer Jezus lief gaat krijgen, dat je in hem gaat geloven, dan wat gebeurt er dan met deze wereld die je nu met je ogen ziet? Die vergaat als het ware voor je. Omdat je vanaf dat moment een burger bent van Gods nieuwe wereld. En dat is een reden voor Paulus om de Colossenzen op te roepen om de dingen te zoeken die boven zijn. Ja, logisch. Als je gelooft dat je als christen aan deze wereld gestorven bent, dan is het niet logisch dat je je nog door deze wereld laat beheersen. Eigenlijk kun je zeggen dat een christen zonder verlangen naar Gods nieuwe wereld net zo logisch is als een Noach die het prima vindt om nog heel lang in die ark te blijven. Ik denk dat Noach uitgezien heeft naar het moment dat hij de ark kon verlaten. Net zoals wij verlangen naar het einde van de lockdown. Noach heeft uitgezien naar de vervulling van Gods belofte. Dat bleek al vanaf het moment dat hij de belofte van God kreeg met de opdracht om die ark te bouwen. Op dat moment leefde Noach in die oude wereld. In die wereld was Noach altijd de grote uitzondering geweest. Want dat was een wereld los van God, een wereld vol van geweld. In die wereld had Noach de belofte gekregen van een nieuw begin. En het was die belofte, die verwachting die hem aangezet had om die ark te bouwen. En vanwege die verwachting was Noach met zijn gezin de ark binnengegaan. En toen was het moment gekomen dat de Heere God de deur van de ark had gesloten. En op dat moment was gebleken dat die verwachting gegrond was. Terecht was. Want het water was gekomen. Alles vernietigend. Die oude wereld die was vergaan. Dat water, dat betekende de ondergang van Noach's tijdsgenoten. En u kunt zich indenken dat het heftig moet zijn geweest voor Noach. Meemaken. Dat al je tijdgenoten sterven. Maar dit water liet Noach zien dat God doet wat hij belooft. En dan moet je van schrikken als je de Heer Jezus tot op dit moment nog niet persoonlijk kent. Want zo zeker als Gods beloften zijn voor Gods kinderen, zo zeker zijn ook Gods oordelen die hij aangekondigd heeft. Gods oordelen voor al degenen die blijven leven zonder God. Die dat volhouden tot het einde van hun leven. Als je die Heer niet lief hebt en als het niet verandert in je leven, dan is Gods oordeel over jouw leven net zo zeker als de zondvloed voor Noach's tijdgenoten. Maar het water waarin Noach's tijdgenoten te ondergingen, dat water was voor Noach een teken van hoop. Want juist dat water was het bewijs voor Noach dat de Heere zijn belofte aan het vervullen was. De Heere dacht aan wat hij had beloofd. De Heere had tegen Noach gezegd dat hij de mensheid zou vernietigen, maar Noach zou sparen. En in die regen die kwam, kon Noach zien dat de Heere dat deed wat hij had beloofd. En dat was voor Noach de garantie dat hij ook al zijn andere beloften zou vervullen. Want hij had dat er een moment zou komen dat de regen zou stoppen. Dat er een nieuw begin zou komen. Dat had de Heere beloofd. Alleen één ding had de Heere niet beloofd. En dat was op welk moment dat zou gebeuren. De Heere God had gezegd hoe lang het zou regenen op de aarde. 40 dagen. Maar wat gebeurde er na die 40 dagen? Nou, die vraag brengt ons bij het tweede, waar we stil bij gaan staan. Beproeving. De Bijbel zegt dat Noach door het geloof de ark gebouwd heeft. Je kan ook zeggen dat Noach door het geloof de ark is binnengegaan met zijn gezin. En tijdens zijn verblijf in de ark heeft hij gezien hoe de Heer begon met het waarmaken van zijn woord. Want na 40 dagen stopte de regen. Dat had de Heer beloofd. En toen begon de beproeving. Want de Heer had niet gezegd wanneer Noach de ark weer uit zou kunnen. Als Noach had gedacht dat hij na die 40 dagen direct de ark uit zou kunnen, dan zou hij zijn teleurgesteld. Want dat had de Heer niet beloofd. De Heer had beloofd dat het 40 dagen zou regenen. En de Heer had beloofd dat hij gered zou worden. Maar we ontdekken in hoofdstuk 8 dat er meer dan een jaar tussen zit. Tussen het einde van de regen en Noach's vertrek uit de ark. Dus wat gebeurde er na die 40 dagen? De regen stopte. Maar wat gebeurde er verder? Verder veranderde de eerste 110 dagen daarna helemaal niets. Hoofdstuk 7 slaat af met de woorden dat de wateren 150 dagen de overhand hadden op de aarde. Zouden dat geen ontzettend lange dagen zijn geweest voor Noach? 110 dagen zonder dat er iets op de aarde gebeurt. 110 dagen waarop Noach zeer waarschijnlijk de stem van de Heere niet heeft gehoord. 110 dagen wachten op de vervulling van de belofte waarvan je geen idee hebt hoe de Heere dat gaat doen en wanneer de Heere dat gaat doen. Zou Noach dat ook niet als een enorme beproeving hebben ervaren? Dat hij geen idee had hoe lang het nog zou gaan duren. En dat de Heer zweeg. Ja, en zo doet de Heer dat wel vaker in het leven van zijn kinderen. Dat hij een belofte geeft, maar dat hij er niet precies bij zegt hoe en wanneer hij die belofte zal vervullen. En daarmee raakt de geschiedenis van Noach misschien ook wel uw en ook wel jouw leven. Want ook aan u, aan jou, die de Heer hebt liefgekregen, heeft de Heer dingen beloofd. Zonder dat hij erbij zegt hoe en wanneer hij die belofte gaat vervullen. En ik denk dat dat een oefening is waar misschien wel al Gods kinderen mee te maken krijgen. Dat ze moeten leren erop te vertrouwen dat de Heere God zijn belofte zal vervullen, zonder dat ze weten hoe en wanneer de Heere dat zal doen. En dan kun je er ook nog last van hebben dat je dingen van de Heere God verwacht die je niet beloofd heeft. Bijvoorbeeld dat hij ons leven makkelijker zal maken. Dat de Heere onze gebeden zou verhoren op het moment dat wij denken dat dat moet gebeuren. Dat heeft de Heere niet beloofd. Bij de alle gelovigen moeten net als Noach op bepaalde momenten in hun leven leren dat de Heere hun gebeden anders verhoort dan zij graag zouden willen. En dat kan zelfs het geval zijn bij gebeden om dingen die op zichzelf genomen goed zijn. Om gezondheid, om een baan, om een relatie, om een kind, om duidelijkheid over Gods weg. Je bidt en je bidt en voor je gevoel krijg je geen antwoord. Of je leven loopt anders, of een bepaalde onzekerheid die blijft. Wat een beproeving kan dat zijn, dat de Heer je iets heeft beloofd en dat het op het moment dat de Heer dat beloofde, het misschien wel heel duidelijk voor je was. En dat het zo lang duurt voordat de Heer het waarmaakt. Op het moment van onze tekst zit Noach 150 dagen in de ark. En dan staat er de Heer gedacht aan Noach. En dat blijkt niet uit wat Noach van de Heer hoort op dat moment. Want we lezen niet dat hij de stem van de Heer hoort. Dat blijkt ook niet uit een hele grote radicale omkeer in zijn situatie. Waaruit dan wel? Dat blijkt daaruit dat er iets gaat gebeuren. Nou, wat gaat er gebeuren? God deed een wind over de aarde doorgaan en de wateren werden stil. Het gaat waaien en de wateren worden rustig. De fonteinen van de afgrond, de sluizen van de hemel worden gesloten. De plasregen van de hemel werd opgehouden. Dus er komt geen water meer bij. Het water gaat beginnen terug te lopen. Je kunt hoofdstuk 8, vers 2 eigenlijk als een soort spiegel zien van hoofdstuk 7, vers 11. Daar gaan de fonteinen van de afgrond open. De sluizen van de hemel gaan open. Dus het water komt van onder en het water komt van boven. En vers 12, een plasregen was op de aarde. Nou, in hoofdstuk 2, vers 8, vers 2 en 3 nou worden die fonteinen en die sluizen gesloten. En de plasregen die stopt, die wordt opgehouden. Dus hier gaat het water weg. Het oordeel is voorbij. Dus wat leren we hiervan? Dat de Heer aan je kan denken. Dat hij bezig kan zijn met de verhoring van je gebeden. Terwijl je als gelovige daar heel weinig van merkt. Noach heeft gemerkt dat er wat veranderde. En zou hij nu gehoopt hebben dat het snel voorbij zou zijn? Want ja, na 150 dagen in de ark, dan wil je toch wel graag een keer naar buiten. Maar de beproeving duurt nog langer. Dat water, dat heeft nog maanden nodig om zich terug te trekken. Wat heeft Noach gedaan om deze beproeving door te komen? Ik denk drie dingen. In de eerste plaats, hij heeft de tijd bijgehouden. Die hele geschiedenis van de zondvloed laat zich lezen als een dagboek. Misschien is het jou al opgevallen in de schriftlezing. Hoe precies er allerlei momenten worden gedateerd. Dat begon al in het hoofdstuk 7, in vers 11. In het 600ste jaar van het leven van Noach. En nou ja, verderop in het hoofdstuk blijkt dat in het 600ste levensjaar van Noach op de... in het 601ste levensjaar van Noach op de 17e dag van de tweede maand dat... Dan moet ik het even goed zeggen. In 8 vers 4 zie je dat op de 17e dag van de tweede maand dat het water dan stopt. Vers 5. De tiende van de tiende maand, dan ziet hij de eerste toppen van de bergen. En dan ziet hij... even kijken, welk vers is dat? Vers 13. In het 601ste jaar, in het eerste jaar, in de eerste maand... dan doet Noach het deksel van de ark eraf en dan ziet hij dat de aarde is opgedroogd. Dus allerlei momenten waarop je kan zien dat Noach het exacte moment weet. Dus blijkbaar heeft Noach de dagen geteld dat hij in de ark zat. Wanneer is hij begonnen met tellen? Nou ja, bij de eerste 40 dagen. Waarom? Omdat de Heere had beloofd dat dan de regen zou stoppen. En door de dagen te tellen kon Noach dus zien dat de Heere zijn belofte vervulde. Dat de Heer woord hield. En daarna is Noach door blijven tellen. En ik denk dat hij daardoor gericht is gebleven op Gods belofte. Het tweede wat hij gedaan heeft, is om zich heen kijken. Kijken om te zien wat er gebeurt. We zien in hoofdstuk 8 echt een beeldverslag met... Je kunt het voor je zien, hoe dat water zich terugtrekt. En het derde wat Noach gedaan heeft... is gebruik maken van de middelen die hij van de Heere God gekregen heeft, om duidelijkheid te krijgen. Bijvoorbeeld als hij die duif en die raven loslaat. En wat kunnen wij doen als wij in ons leven met de Heere God een periode meemaken van beproeving? Ik denk dezelfde drie dingen. Allereerst de tijd bijhouden. En op die manier blijven denken aan wat de Heere ons belooft. Want als je de belofte van de Heere God vergeet, dan kun je de Heere God er ook niet aan houden. En dan ontneem je jezelf daardoor de vrijmoedigheid in je gebed. Want je mag de Heere houden aan wat hij heeft beloofd. Aan welke belofte mag je vandaag dan vasthouden? De belofte dat als je in de Heer Jezus gelooft, je straks deel mag uitmaken van zijn koninkrijk. Hier op aarde kunnen we nog niet zo goed zien wat dat precies betekent. Want hier op aarde is Gods koninkrijk vaak nauwelijks zichtbaar. Maar als je in de Heer Jezus gelooft, dan weet je dat zijn koninkrijk er aankomt. Gods koninkrijk, waarin recht en vrede is. Hij heeft beloofd dat als je in hem gelooft, dat je daar voor eeuwig bij mag horen. En bovendien mag je verwachten dat het koninkrijk spoedig aanbreekt. Je mag verwachten dat de Heer Jezus spoedig terugkomt, want dat heeft hij beloofd. En zolang de Heer Jezus nog niet teruggekomen is, mag je leven uit Gods belofte van bescherming. Gods belofte dat hij je wil beschermen tegen al het kwaad. Nee, die belofte betekent niet dat het kwaad hier op aarde je niet kan raken. Ook niet dat je je altijd veilig voelt hier op de aarde. Maar als kind van God ben je op deze wereld altijd beschermd. Want hier belooft dat hij alle dingen, zelfs de kwade dingen, voor u, voor jou, zal doen meewerken ten goede. Dus al gebeuren er dingen in je leven die ontzettend moeilijk zijn. Al gebeuren er dingen in je leven die je op geen enkele manier in overeenstemming kan brengen met Gods goedheid. Ook dan belooft de Heer dat hij die dingen voor u, voor jou, zal doen meewerken ten goede. En dan is er nog de belofte van de Heilige Geest. De Heilige Geest die in je komt wonen. Die in staat stelt om te geloven. Om God weg te gaan. Dat zijn de beloften waarvan je de vervulling mag verwachten. De belofte waarvan je er naar uit mag zien dat de Heer ze vervult. Dat is dus het eerste wat je kunt doen in een tijd van beproeving. De tijd bijhouden en gericht blijven op Gods belofte voor vandaag. Het tweede is om je heen kijken, om te zien wat de Heer doet. Noach miste het directe woord van de Heer. Maar in die periode kon hij hoop putten uit de daden van de Heer. Want de Heer had beloofd dat na 40 dagen de regen zou stoppen. Nou ja, dat kon Noach dus zien. 110 dagen later zag hij hoe het water zich begon terug te trekken. Ja, dat vroeg wel heel veel geduld. Maar zo kon Noach wel zien dat de Heer bezig was met de vervulling van zijn belofte. Wat zijn de daden van de Heer in u, in jou, in mijn leven? Waaruit je hoop mag putten. Het derde is gebruik maken van de middelen die de Heere God je geeft. Soms denken mensen dat geloven heel passief is. Dat als je in de Heer gelooft, in de Heer Jezus gelooft, dat de dingen dan vanzelf duidelijk worden en dat je het beste kunt geloven met je armen over elkaar. Want dan weet je tenminste zeker dat je het niet zelf bedacht hebt of dat je het zelf klaargemaakt hebt. Maar als dat zo was, dan was Noach een slechte gelovige. Want hij is in ons teksthoofdstuk juist heel actief. Ik denk dat we die gedachte dat geloven altijd passief is, dat we die moeten verwerpen. Geloven gaat samen met het gebruiken van de middelen die de Heere God gegeven heeft. Noach wil weten hoe ver het water zich teruggetrokken heeft op de aarde. En blijkbaar levert vanaf een bepaald moment het kijken vanuit het venster hem niet meer genoeg informatie op. Dus hij gaat op zoek naar andere middelen. Nou, wat heeft hij in die ark? Dieren. Vogels. Wat doet hij? Hij neemt een raaf. Die neemt hij mee en die laat hij los buiten de ark. Alleen die uitzending van die raaf die levert hem weinig informatie op. Die raaf die blijft heen en weer vliegen. En zo'n raaf die is mensenschuw, dus die komt niet naar Noach terug. Maar het is ook duidelijk dat hij zich op de aarde niet zo comfortabel voelt dat hij direct zijn weegs gaat en direct helemaal verdwijnt. Hij blijft heen en weer vliegen. Dat loslaten van die raaf levert Noach op dat moment weinig informatie op. En dan wacht Noach nog eens 7 dagen. En dat kunnen wij ook meemaken in het leven met de Heer. Dat niet al onze pogingen om duidelijkheid te krijgen opleveren wat wij ervan hopen. Daaruit hoef je niet de conclusie te trekken dat de pogingen op zichzelf verkeerd zijn. hoogheid, dat je soms iets anders moet proberen. Nou, dat is wat Noach doet. Noach laat een aantal dagen later, 7 dagen later, een duif los. Een duif is veel tammer. Als deze zich nog niet kan redden op de aarde, dan komt deze terug. Nou, dat gebeurt de eerste keer. Aan het einde van de dag keert die duif terug. En dan wacht Noach nog eens 7 dagen. En dan laat hij opnieuw de duif los. En die duif vliegt weg. En dit keer laat die duif langer op zich wachten. Het is tegen het einde van de avond dat die duif terugkeert. En dan heeft ze iets bij zich. Een afgebroken olijftak. Olijfblad. Nou, wat moet Noach daarmee? Dat lijkt waardeloos. Wat moet je nou met zo'n olijfblad in de ark? Nou ja, misschien zegt het iets over de waterstand op de aarde. Of zegt het nog iets anders tegen Noach? Misschien is het voor Noach wel een heel klein teken geweest vanuit de hemel. Dat de Heer als het ware tegen Noach zegt, door dit olijfblad, Noach, ik zie hoe lang jij in die ark zit. Ik zie hoe lang jij zit te wachten op de vervulling van mijn belofte. En nu stuur ik je heel bewust die duif met een olijfblad, zodat jij weet dat ik doorga met de vervulling van mijn belofte. Hebt u dat ook wel eens meegemaakt? In de tijd van mijn proeving, dat je precies op het juiste moment die kaart of dat telefoontje kreeg. Of dat je midden in je eenzaamheid iemand opbelde. En dat er precies tegen je gezegd werd wat je op dat moment nodig had. Want zo kan de Heer vandaag nog werken. De Heer kan spreken door zoiets kleins als een olijfblad. En Noach is dat olijfblad niet vergeten. En laten wij die kleine dingen waarin de Heer tot ons spreekt ook niet vergeten. Als Noach 7 dagen later de duif opnieuw loslaat, dan keert deze niet meer terug. En nu weet Noach dat de aarde droog is. En dan doet Noach de ark verder open en dan ziet hij dat de aarde opgedroogd is. In het 600e jaar, op de eerste maand, op de eerste dag van het leven van Noach. Als het ware een verjaardagsgeschenk voor Noach. Een droge aarde. Al zou het vanaf dat moment nog bijna 2 maanden duren voordat Noach en zijn gezin de ark verlaten. Want pas na nog een keer 2 maanden spreekt de Heer opnieuw tegen Noach. En dan pas krijgt hij de opdracht van de Heere God om die ark te verlaten. Eerder had God de opdracht gegeven om de ark binnen te gaan. Had de Heere de deur van de ark gesloten. En nu gehoorzaamt Noach de Heere nauwgezet door de ark pas uit te gaan op het moment dat de Heere de opdracht daartoe geeft. Tot dat moment duurde de beproeving voort in het leven van Noach. En dat kunt u, dat kun jij in je persoonlijk leven ook meemaken. Zo'n periode van beproeving. Zo'n periode waarin de Heer jouw geloof en je vertrouwen op de proef stelt. Een periode waarin moet blijken of je de Heer ook vertrouwt als de dingen in je leven anders gaan dan je hoopt. En dan hebben wij als gemeente van Christus ook nog een gezamenlijke beproeving. De beproeving dat de Heer Jezus nog steeds niet is teruggekomen. Of is dat voor ons geen beproeving? Vinden wij dat wel prima, dat het nog even duurt? Is dat misschien wel een wens van ons, dat het nog heel lang duurt voordat de Heer Jezus terugkomt? Betekent dit dat we het hier op aarde wel zo goed voor elkaar hebben, dat we eigenlijk niet meer kunnen bedenken wat een leven met de Heere God daar nog aan toe zou kunnen voegen? Of zegt het iets over ons dat wij te weinig oog hebben voor het vele goede dat de Heer ons belooft? Zijn we misschien vergeten dat het allerheerlijkst wat een mens kan doen, is God kennen. Hem dienen. Hem groot maken. Kan Petrus het ook zeggen van de gemeente van Middelharnis? Wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Of hebben wij er genoeg aan als de Heer er vandaag voor zorgt dat het coronavirus verdwijnt? Jij mag vanochtend horen dat de Heer aan u denkt. En als de Heer aan u denkt, dan betekent dat altijd dat hij wat doet. Dat hij bezig is met de vervulling van zijn belofte aan u en aan jou. Ook al zie je, ook al voel je dat op dit moment misschien niet. De belofte dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. En daarmee zijn we bij het derde, bij vervulling. Want dit is het perspectief dat u mee naar huis mag nemen vanochtend. Dat de Heere zijn belofte vervult. Ja, die verwachting kan door ons ervaren worden als een beproeving. Maar de vervulling is zeker. De Heere maakt zijn belofte waar. Hij maakt een nieuw begin. Noach zag de vervulling van Gods belofte. Hij mocht uit de ark. Gods oordeel was voorbij. De aarde is weer droog. De Heere doet wat hij belooft. De Heere laat zien dat hij met Noach en de dieren verder wil. Dat is een aardig detail in de geschiedenis. Noach staat in het middenpunt. Maar het gaat in de redding van Noach dieren ook om de dieren. Want die worden er een aantal keren echt apart bijgenoemd. Ja, het was waar. De mensheid had het op de aarde zo erg gemaakt dat de Heer met zijn oordeel gekomen was. Met de zondvloed. Maar de Heer laat zijn schepping niet los. Ook niet de dieren. Hij maakt een nieuw begin. En daar zien we zijn liefde voor mensen en dieren. En de vervulling van Gods belofte brengt Noach tot het danken van de Heer. En die dankbaarheid van Noach die uitzicht niet alleen in woorden, maar ook in een offer. Een groot offer. En misschien ook wel een heel pijnlijk offer. Want Noach offert van alle soorten van het reine vee, van alle reine vogels, van dieren die hij misschien wel meer dan een jaar verzorgd had. Daarvan brengt hij een offer aan de Heere. Ja, en dan kunt u de toepassing voor uzelf maken. Hoeveel beloften heeft de Heere in uw en in jouw leven al vervuld? Nou, als je die Heere hebt liefgekregen, als je in hem bent gaan geloven, dan is dat er in ieder geval één. De belofte van de zending van zijn Zoon. De Heer Jezus is gekomen naar deze wereld. De Heer Jezus heeft de straf gedragen die wij mensen hadden verdiend. Hoeveel offers hebben de Heere daarvoor al gebracht? Wat hebben we steeds weer nodig? Dat we stilstaan bij de vervulling van die belofte. Dat de Heer Jezus naar deze wereld kwam, Gods Zoon. Dat hij geleden heeft, gestorven is, opgestaan. God beloofde de verlossing door zijn Zoon en hij heeft het gedaan. En als je daar dan aan denkt, dan krijg je toch als vanzelf hoop op de vervulling van al Gods andere beloften. Want zo zegt Paulus het in Romeinen 8. Ik zeg het even in eigen woorden. Maar zou wel God, die zijn eigen Zoon niet spaart, ons met hem niet alle dingen schenken. Als het voor de Heer niet te veel is om zijn eigen Zoon naar deze wereld te sturen, om te lijden en om te sterven, dan is het voor hem toch ook niet te veel om al zijn andere beloften te vervullen. Welke belofte? De belofte dat je straks mag ingaan in zijn koninkrijk. De belofte van Gods bescherming en trouw tot aan die tijd. Dat ook al moet je veel beproevingen meemaken, dat de Heer belooft je er doorheen te helpen. De belofte van de vervulling met Gods geest, zodat je kunt geloven, zelfs als je leeft in onzekerheid en je Gods stem niet hoort. Wij leven in een tijd van lockdown. We hebben soms het gevoel dat we van alles missen. We kunnen er naar verlangen dat het leven weer zo wordt zoals we gewend waren. Maar gemeente, zou het niet kunnen dat deze tijd van lockdown ons ook helpt om onze irreële verwachtingen bij te stellen. Om het ons af te leren. Om onze hoop en onze verwachting alleen maar te stellen op het leven hier en nu. Want we verwachten van de Heere God van alles voor het leven hier op aarde. Terwijl hij bezig is met het klaarmaken van een eeuwige toekomst. Een eeuwige toekomst met hem. Hij belooft een eeuwig leven te geven. Waarin je hem zult kennen. Is het dan niet beschamend als je bij jezelf moet merken dat je wel in hem gelooft, maar dat je tegelijkertijd in dat leven helemaal geen zin hebt. Hier op aarde kun je soms blij zijn als je een bepaalde verwachting kwijtraakt die niet realistisch was. Ja, op het moment dat dat gebeurt, doet dat pijn. Maar achteraf ben je dankbaar. En zou het kunnen dat wij nu de pijn voelen van een onrealistische verwachting die we kwijtraken? De verwachting van de Heere God dat Hij ons leven hier op aarde makkelijk zou maken. Zodat we Hem straks dankbaar zullen zijn voor het feit dat we zoveel meer van Hem konden verwachten. Zijn trouw. Want als je Gods trouw verwacht, dan zul je die trouw ook ervaren. En als je Gods belofte van een nieuw begin in het oog houdt, dan krijg je als vanzelf verlangen naar het nieuwe begin. Dan ga je vanzelf inzien hoe heerlijk dat is. De Heer belooft dat Hij alle dingen nieuw zal maken. Ja, op het eerste gezicht is daar nu nog niets van te zien. Er is geloof voor nodig om het te zien. Maar als je in Heer Jezus gelooft, dan ga je er iets van ontdekken. Dat Gods grote toekomst dichterbij komt. Dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. Een wereld waarvan de zonde, waarvan de vloek is weggedaan. En als je in Heer Jezus gelooft, dan ga je ontdekken dat de Heere God nu al bezig is met jou klaarmaken voor die toekomst. Hoopgevend is de geschiedenis van vanochtend dus ver. Maar er is nog meer. De Heere God aanvaardt het offer van Noach. En dan klinkt er een hoopvolle belofte. De Heere belooft dat er nooit meer een watervloed zal komen. Zolang er een zondvloed, zolang er een wereld is, zullen er seizoenen zijn. En, dat is het mooie, daarbij zal Gods trouw niet meer afhangen van wat wij mensen doen. Want de Heere God weet wat er in het hart van u, jou en mij leeft. In het hart van alle mensen leeft. Het gedichtsel van het mensenhart is boos van zijn jeugd aan. Als de Heere zou denken aan wat wij ervan terecht brengen, dan zouden we een nieuw orde moeten vrezen. Maar gemeente, wat is het heerlijk om vanochtend te mogen horen dat Gods trouw daar niet van afhangt. De vervulling van Gods belofte hangt niet af van wat wij mensen doen. Ook in de afgelopen weken hebben we mogen zien hoe de seizoenen elkaar afwisselen. En dat mag ons vanochtend moed geven. Want iedere wisseling van een seizoen herinnert ons aan de belofte die de Heere God hier gedaan heeft. Als je in Heer Jezus gelooft, dan mag je in iedere wisseling van een seizoen zien dat de Heer aan je denkt. En wat we in de wisseling van de seizoenen al mogen zien, dat mogen we nog heerlijker zien in het heilsfeest van Pasen. Dat de Heer aan mensen denkt en dat Hij zijn belofte vervult. Pasen, de opstanding van de Heer Jezus, dat is het grootste bewijs dat de Heer zijn belofte vervult. Paas is het bewijs dat er straks een nieuw begin zal zijn. Een nieuw begin, omdat de dood, de duivel en de macht van de zonde zijn verslagen. Een nieuw begin, omdat er een moment zal komen dat alles wat er hier op aarde is, zal zijn vergaan. En als dat moment aangebroken is, dan zal blijken waarop u, jij en ik ons vertrouwen hebben gesteld. Als ik mijn vertrouwen alleen maar heb gesteld tot de dingen die ik hier met mijn ogen kon zien, dan zal ik dan met al die dingen voor eeuwig omkomen. Maar als ik me hier heb over leren geven aan Gods belofte, als ik me daaraan heb leren toevertrouwen, dan zal op dat moment blijken wat de Heer aan me denkt. Dat Hij altijd aan mij heeft gedacht, dan zal blijken dat Hij waar maakt wat Hij aan mij in zijn woord beloofd heeft. En dan mag ik Hem daar eeuwig voor danken. Amen. Thank you. Laten wij danken en bidden. Heere, wat kwam u vanochtend naar ons toe met heerlijke beloften. Heere, laat het ons klein maken. Mag het ons doen verwonderen over wie u bent. Mag het ons laten verlangen naar de toekomst die u aan het klaarmaken bent. Voor al degenen die u lief hebben. Heere, als er onder ons zijn die u nog niet kennen. Heere, wek in hen dat verlangen. Wek in hen het geloof. Wek in hen het vertrouwen op u. En als we u kennen, maar ons geloof is ingezonken, we zijn gericht geweest op het leven hier en nu en we zijn het zicht op u kwijtgeraakt. Opent u ons dan de ogen. Brengt u ons dan terug. En maakt u ons opnieuw gericht op wat u ons belooft. Heer, de inhoud van uw beloften zijn zoveel rijker dan wat wij voor onszelf maar kunnen wensen. En vergeef het ons, Heer, dat wij dat zo vaak vergeten. Dat we zo vaak genoeg hebben aan de dingen die we met onze ogen kunnen zien. Terwijl u zoveel heerlijker dingen belooft. Heer, het is vandaag een rustdag. Een dag waarop we mogen rusten. Maar ook een dag waarop u voorproefjes wil geven van de eeuwige Sabbat. De eeuwige rustdag waarop we u zullen kennen. Heer, help ons om ook op die manier ook onze rustdag vandaag in te vullen. Omdat we vandaag ook iets mogen ontdekken van wie u bent en van wat u geven wilt. Zodat we ook met een nieuw verlangen de week in mogen gaan. Heer, geeft u ons verlangen naar uw toekomst. Leert u ons hoop, leert u ons uitzien. En leert u ook te strijden tegen de dingen die ons daarvan afhouden. Heer, gaat u met ons mee als we hier vandaan gaan. Brengt u ons ook vanavond weer samen met het verlangen om uw woord te horen. Het zij dat we thuis meekijken, het zij dat we dan naar de kerk mogen gaan. Heere, u bent niet aan tijd en plaats gebonden. Heere, laat ook dan uw woord klinken. Verbid u om vergeving voor alles wat niet was naar uw wil. En een zegen over alles wat van u was. Hoort u onze gebeden en aanvaardt u onze dank. Alleen om Jezus wil. Amen. Kom, luister toe, gij Godgezinde, alle die de Heere lief hebben, u die de Heer van harte vreest. Hoort wat mij God dit ondervinden, wat ik mee mocht maken in mijn leven met de Heere, wat hij gedaan heeft. We zingen tenslotte Psalm 66, vers 8. Gemeente, laten wij eindigen met het gebed om Gods zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O zo maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij alle eer. Amen.